als je mag, ja, zeg maar, het burn-out mag omschrijven als een leeggelopen batterij.
Mm-hmm. Ja, het liefst zouden we hem zo omschrijven.
Ja, dan is je accu gewoon leeg en laat je niet meer bij.
Ja.
En dus door te gaan en werken en al die in je sociale context en misschien ook social media en alles bijhouden. Je loopt alleen maar verder leeg, zeg maar. En hoe ga je weer laden?
Ja.
Dat is denk ik uiteindelijk...
Dit is de Probaat podcast over burn-out. In deze 10-delige serie nemen we je mee in de mythes rondom burn-out. Kun je een burn-out hebben als je niet werkt? Is het allemaal niet één grote hype geworden? En waarom lijken zoveel mensen een burn-out te hebben? Over deze en andere onderwerpen spreken we met 3 groepen. 1. Mensen die er een hebben gehad. 2. Mensen die langs de zijlijn stonden. En 3. Mensen die beslissen of jij er eentje hebt en je helpen er vanaf te komen. Door deze podcastserie te maken, denken we je te helpen bij scherp zicht te krijgen op gezond werken. Probaat. Werkgeluk door eenvoud.
Hallo, leuk dat je luistert. Dit is aflevering nummer 5 van de podcastserie over burn-out. Mijn naam is Jarno en ik ben jullie host in deze 10-delige serie. Vandaag ga ik in gesprek met Gerben Mook en Jasper Theodori. Zij stonden langs de zijlijn bij mensen met een burn-out. En vandaag gaan we het hebben over de beroepsziekte nummer 1, burn-out. Was dat nou juist een zegen of is het juist een vloek dat zoveel mensen het hebben? In ieder geval, welkom bij de Probaat podcast. Hey, fijn dat jullie er weer zijn.
Dankjewel, Jano.
Dankjewel.
Nou, we gaan er gewoon maar eens mee beginnen. Hè? Dus de beroepsziekte nummer 1 is PSA, psychosociale arbeidsbelasting. Een heel mondvol. Mm-hmm. Nou, daar is burn-out één van de elementen onder, zeg maar, waaraan mensen uitvallen. Mm-hmm. En meer mensen vallen uit aan dus mentaal verzuim dan aan hun bewegingsapparaat, schouders, knieën, maar ook het gehoor.
Yeah.
Wat zegt dat jullie?
Nou, dat we met elkaar ons een beetje te druk maken, denk ik. En dat we te weinig naar onszelf luisteren.
En dat zeg jij als persoon of zeg je dat als werkgever?
Dat is één.
Dat is één voor jou?
Dat is één.
Dat is één voor jou?
Ja.
Dat is wel grappig, want hoe geef je dat dan ook vorm richting medewerkers?
Nou ja, ik denk dat we met elkaar heel goed zijn in altijd maar max presteren. En ik denk dat het goed is om te luisteren naar elkaar en te kijken van oké, wat is nou echt nodig? En een beetje in balans te zijn. En ik probeer dat wel vorm te geven in het werk. Dus ook momenten dat we overleggen van joh, hoe is het met je? Hoe zitten we erbij? Gewoon daarna luisteren. En dan kun je altijd individueel nog in gesprek gaan met iemand van joh, ik hoor eigenlijk zus. En laten we daar eens even over doorpraten.
Ja.
En iets op ontwikkelen. Ja.
En hoe vaak gooi je dingen eraf dat je zegt, nou, zullen we ze wat minder gaan doen?
Nou, met enige regelmaat, denk ik. Ja.
Ja. En hoe wordt dat dan ontvangen?
Positief, want waar het om neerkomt, is natuurlijk dat je naar elkaar luistert. Dus er worden signalen gegeven en daar ga je een oplossing voor verzinnen. En het dingen eraf halen, zeg maar, dat is een optie. Of je zegt, hey, we richten het anders in. Of iemand gaat datgene doen wat hij makkelijker vindt om te doen dan de ander. Dus je kan ook kijken, hey, hoe kan ik nou dingen anders inrichten? Sommige dingen moeten nou eenmaal gedaan worden. Alleen voor de een kan dat zwaar zijn, of veel. Of in die fase in iemands ontwikkeling of wat dan ook veel zijn.
Mm-hmm.
Of hij heeft te veel op zijn bordje op een andere manier. Ja, dan ga je zeggen, gaan we het anders inrichten.
Ja.
Dus het is niet zo dat je zegt, van, nou, laten we maar stoppen met dingen. Maar ik kan ook kijken, van, hoe kunnen we efficiënter doen, anders doen. En ook door andere mensen vorm laten geven. Ja.
Ja. Ja. En hoe is dat voor jou? Beroepsziekte nummer 1?
Ja, wat ik dan interessant vind is, hoe lang is het al beroepsziekte nummer 1? Waar ik een beetje naar neig, is dat veel mensen mentale problemen hebben. Eigenlijk sinds de komst van social media. Dat mensen altijd maar de beste kant van hunzelf moeten laten zien. Als mensen mentaal uitvallen, dan doen ze dat ook op hun werk. Dus dat is mijn vraag. Ik weet niet of jij daar een antwoord op hebt. Van, weet jij vanaf wanneer dat is? Of is dat al wat al 20 jaar gaande is?
Nou, eigenlijk zie je daar al eigenlijk een hele relatief normale, wat is normaal onder deze omstandigheden, maar stijgende lijn, zeg maar. Het is niet in één keer van een enorme piek of enorm omhoog. Maar wat ik zie is veel meer taalarmoede. Dus mensen weten, zeg maar, die hebben stressverschijnselen, spanningsverschijnselen en noemen dat direct burn-out of burn-out klachten. Maar ja, burn-out klachten heb jij ook al, zeg maar, als je nacht slecht geslapen hebt, zeg maar, dan ben je ook wat vermoeid. Uh-huh. En dan kun je ook hoofdpijn hebben en dan kun je soms ook wat meer gaan piekeren of je emoties minder in bedwang hebben. Ja. Dat zijn allemaal burn-out klachten na één nacht slecht slaan, even bij wijze van.
Hè? Maar burn-out klachten vallen ook onder mentaal uitval, toch? Dus als jij een overspannen gevoel hebt en zit na 2 weken slecht slapen, dan blijf jij een paar dagen thuis. Dan wordt dat ook onder PSA. Dus burn-out is daar onderdeel van, toch?
Ja, maar burn-out is dus, kijk, wat ik bedoel met taalarmoede, zeg maar, is als iemand dus wat van die klachten hebt, heb je dus nog niet direct een burn-out. Dan ben je eerder vermoeid en duur je nog langer overbelast. Dan komt de overspanning. Ja. En daarna pas burn-out. Dus, ja. dus en tegelijkertijd valt het allemaal wel onder de mentale klachten.
Zeg je dan dat in de volksmond het veel gebruikt wordt? Het zeg maar, oh, ik ben burn-out. Terwijl jij denkt van, nou, dat denk ik niet.
Als ik mensen uitleg geef, laat hem even omdraaien. Als ik mensen uitleg geef dat je dus bepaalde fases hebt, dan zeggen mensen, oh, maar dan ben ik overbelast eigenlijk. Mm-hmm. Maar doordat ze nog de kennis niet hadden, noemden ze het burn-out klachten of gewoon een burn-out. Mm. Dus ja, ik zie dat regelmatig. En tegelijkertijd valt het onder dezelfde noemer en ben je hetzelfde verzuim, zeg maar. Hè? Dus wat TNO laat zien in een groot onderzoek bij Nederlandse werknemers, is dat vooral de toename aan kenniswerkers, hè? Dus we zijn allemaal hoger opgeleid, we moeten meer met ons hoofd doen en nemen minder rust. Hè? We zijn digitaal constant bereikbaar, social media is er iets van, maar je werkapp en alles staat ook aan. Dus het feit dat je altijd aanstaat is één van de grootste factoren waarom je überhaupt spanningsklachten kunt ontwikkelen.
Dus mensen die zich die niet hun werkmail op hun telefoon hebben staan, of hun agenda niet gesynchroniseerd hebben, die zullen over het algemeen misschien minder snel last krijgen van dat soort klachten.
Was dat maar zo? Dus het is mooi dat je me verleidt dat zo. Nee. Ja. Kijk, het is gewoon een heel groot samenspel. Hè? Dus er zitten in de personen een bepaalde elementen. Karaktereigenschappen die gewoon extra stimulerend werken om een burn-out te ontwikkelen. Er zitten in het werk, in bepaalde sectoren zitten elementen. De maatschappij zitten elementen. En daar heb je mee te dealen. Dan heel kort het antwoord op jou. Ja, als mensen zeg maar wat meer afstand kunnen nemen van werk, in hun vrije tijd. Hè, dus als ze echt kunnen loskomen, dan kan hun systeem, hè, dus hun stresssysteem, wat op zich een goed systeem is, kan ook zeg maar tot rust komen. En dan heb je dus ook weer, dan kun je ook echt uitrusten, waardoor je de volgende dag ook weer beter aan het werk kunt.
Ja want je als je mag. Ja, zeg maar, het burn-out mag omschrijven als een leeglopen batterij.
Mm-hmm. Ja, het liefst zouden we hem zo omschrijven.
Ja, dan is je accu gewoon leeg en laat je niet meer bij. Ja. En door te gaan en werken en al die in je sociale context en misschien ook social media en alles bijhouden. Je loopt alleen maar verder leeg, zeg maar. En hoe ga je weer laden? Ja. Dat is denk ik uiteindelijk.
Ik vind het wel heel mooi dat je dat noemt, want heel veel zeggen mensen met overspannen, hè, dan is de rek eruit van een elastiekje en bij een burn-out is die geknapt.
Ja, maar dat betekent maar dat iets wat stuk is, dat gaat niet meer.
Dat betekent dat je nooit meer gaat functioneren, nee, zeg maar, na tijd.
Ja, of niet meer op het niveau waar je zat of wat.
En hetzelfde als met de lucifer die afgebrand is. Ja. Nou, als mijn leven een lucifer is en die is afgebrand, dan kan ik dus na de burn-out, zit er dus geen leven voor mij in.
Nee.
Nou, dus De parallel met batterij vind ik veel gezonder. Sinds een 2 jaar zeg maar, rij ik elektrisch.
Heel en goed, Janno.
Dat gaat niet helemaal. Maar als ik het iets verder is dan ik gedacht had, zeg maar. Ja. Dan gaat op een gegeven moment de driehoekjes aan in het dashboard van kijk uit, batterij is leeg.
Ja.
En als ik dan echt te lang doorrij, omdat ik nog geen laadstation ben tegengekomen,
ja,
dan komt er depletion bij staan. Oftewel, de hele batterij wordt uitgeput. Kijk uit, want er kan nevenschade ontstaan.
Nou.
En dat lijkt mij een hele goede beeldspraak, zeg maar, voor burn-out.
Denk ik ook. Maar dan is het interessant van, hey, die lampjes, waar staan die voor?
Juist, juist. Maar dat is dus weer het maatwerk. Voor iedereen heeft weer zijn of haar eigen lampjes.
Ja.
En haar eigen dashboard waar je moet kijken. En kun je dan ook duiden.
Ja, interessant.
Maar weten jullie je eigen lampjes?
Nou ja, denk ik wel. Kan ik wel iets denken over zeggen. Ik ben geneigd om problemen van de ander een beetje over te nemen. Dus op het moment dat de ander slecht zit of iets nodig heeft van mij, dan pak ik dat op. Dus, en dat is voor mij wel iets, als we terug naar de batterij mogen, zeg maar, daar loop je ook wel een beetje op leeg, zeg maar. Dus dat is voor mij wel een trigger, zeg maar. En dat is ook ontstaan ooit, dat ik dat ben gaan ontwikkelen, zeg maar. Maar dat is voor mij wel een...
Jij, Jasper?
Ik zit er even over na te denken. Maar wat ik wel zou kunnen doen, en waar ik mezelf wat in herken, is dat ik, als ik niet snap wat ik moet doen, bijvoorbeeld op mijn werk, of vroeger had ik dat op school, dan kan ik dat werk gaan laten liggen. En dan ga ik geen hulp vragen. Want daar ben ik misschien iets te trots voor. En dan probeer ik dat zelf te doen, maar dan gaat het opstapelen. En op een gegeven moment kun je niet meer over die stapel heen kijken. Dan heb je hulp nodig. Dat zou zeker een lampje van mij zijn, ja.
En weet jouw werkgever of collega's, weet die dat dan? En zo ja, hoe mogen ze dan helpen, als ze mogen helpen?
Nou ja, dus door met mij even overzicht te creëren. Dat is wel belangrijk voor mij. Soms raak ik zelf even het overzicht kwijt. En in mijn werk denk ik dat ik het overzicht gewoon goed kan behouden, omdat ik goed weet wat ik doe en dit werk gewoon kan. En omdat ik gewoon heel veel spar met mijn collega's en met mijn leidinggevende. Daardoor zijn de lijntjes kort en zijn eventuele misverstanden of moeilijke dingen snel uit de weg te helpen.
Ja. Wel goed, knap dat je bij jezelf weet wat voor jou een trigger is, zeg maar. En dat dus ook communiceert. Dat is, ik denk, als mensen dat kunnen, dan ga je heel veel mee voorkomen, zeg maar. En,
Ja, en dit is dus wel interessant. Want jij zegt, ja, een bepaalde trots, zeg maar, weerhoudt me dan. En toch ergens moet je... komt er een punt dat je het moet toelaten, zeg maar.
Ja, klopt. En dat punt... daar wil ik ook nooit voorbij gaan. Want dan weet ik dat ik mezelf voorbij ga lopen. En dat ik misschien gevoeliger ben om uit te vallen op een of andere manier. Dus ja, dan kan ik mijn trots opzij zetten. En dan, ik heb nu echt hulp nodig.
Hey, even een stelling erin. Mm-hmm. Die kregen we van luisteraars. Burnout is een hype. Ja of nee?
Nee, denk ik niet.
Nee.
Misschien.
Wacht even, je mag straks onderbouwen geven. Ja, nee. Ja of nee?
Ja, denk ik wel.
Oké, okay. Waarom is het niet?
Ik denk dat het goed is dat klachten die misschien eerder niet zo op de radar waren of zo, of redenen van langdurige uitval en... en ook daar mee aan de gang gaan. Ik denk dat het goed is dat nu meer gebeurt en dat je daar ook de wereld aan hulp bij kunt inschakelen. Misschien is de term wel een hype of zo. Dat zou kunnen, maar dat wil ik vanaf blijven. Maar ik denk dat het geen hype is dat er heel veel uitval is. Nou, wat je al aangaf, op psychosociaal vlak. Ja.
Ja. En jij zegt, het is wel een hype.
Ja, want ik denk, waar we het over hadden, dat er is een... de talarmoede, de term burn-out, ik durf er wel aan. Ik denk dat mensen inderdaad snel zeggen, ik heb een burn-out. En dat het soms wel... dat mensen al snel zichzelf dat plaatje toe-eigenen. En dan zichzelf ook ziek praten. Want als jij eenmaal zegt, ik heb een burn-out... Ja, dan kun je je ook nog steeds slechter gaan voelen. Terwijl je misschien met een beetje sturing en een beetje coaching... dat je misschien al veel sneller op de been bent... dan wanneer je een echte burn-out hebt. Want dat is echt geen hype en dat is echt geen pretje.
Dus even in mijn woorden, je moet ook niet je diagnose gaan worden, zeg maar.
Nee, precies.
Nee, maar ik mag ervan uitgaan dat burn-out op een x-moment is vastgesteld... op het moment dat iemand is uitgevallen. Dan ga je natuurlijk in traject met een arbo-arts... en op x-moment wordt dat vastgesteld van... goh, hier sprake van ernstige burn-out-klachten. En iemand kan burn-out zijn. Ik denk op het moment dat die diagnose er is...
Op het moment dat de diagnose er is, dan is het geen hype. Dan zit je erin. Maar de term burn-out...
wordt snel toegepast. Zo,
mensen, mensen zitten al snel, worden al snel hun diagnose.
Even. Of,
nee, dat zeg ik verkeerd. Mensen eigenen zichzelf snel een burn-out toe.
Ja. De label en vervolgens gaan ze zich nadenken. Maar wat ik zie, even, dus, en ik denk dat we die alle drie wel ervaren. Mm-hmm. Als je echt een burn-out hebt, dan zit je echt heel diep en is het echt heel zwaar.
Ja.
En tegelijkertijd, wat ik ook zie, is mensen stress ervaren vanuit privé, vanuit werk. En vooral de combinaties, vooral. Mm-hmm. Dan gaan ze naar de huisarts toe en de huisarts zegt, oh, je hebt burn-out klachten. Maar wat de persoon hoort, oh, ik heb een burn-out.
Ja.
En als je dan gaat googlen, dan op allerlei signalen, dan kan het maar zo zijn dat het alleen maar erger gaat worden, omdat je dan alles gaat zien, zeg maar. Hè? Mm. Dus het is heel lastig om aan de ene kant wil je mensen zorgen dat ze kennis krijgen, om dat ze weten, maar wat moet ik dan wel of niet doen? Aan de andere kant moet je ook niet je diagnose gaan worden, zeg maar. Nee. En hoe doe je dat wijd? Nou, dat is voor ons ook elke keer weer een uitdaging. Hoe staan we goed naast de mensen? Vraag. Jullie stonden natuurlijk naast mensen met een burn-out. Als je nu terugkijkt, wat hadden ze nu het meeste nodig?
Van wie?
Van jou.
Begrip. Luisterend oor.
Ja.
Onvoorwaardelijk luisteren.
Onvoorwaardelijk luisteren.
Ja.
Dat klinkt haast te makkelijk voor woorden. Ja, maar is het denk ik niet.
Nee, dat is niet altijd eenvoudig. Maar ik denk dat wel onder een streep begrip en geduld hebben met de ander. In de vorige podcast hebben we het erover gehad dat je niet zomaar burn-out hebt. Het duurt heel lang voor je erin zit. En het duurt ook heel lang voor je eruit bent. Nou, en dan moet je begrip, geduld en iemand de tijd... je moet het gevoel geven dat het oké is. Dat hij is waar hij is. En dat hij daar ook weer uit mag komen. En op zijn of haar tempo. Ja.
Maar dan, ik stel me voor, er zit iemand te luisteren of te kijken... en die zegt, begrip, ik kan me er gewoon geen meter bij voorstellen.
Dat iemand burn-out raakt.
Ja, dat gevoel, zeg maar.
Ja.
Wat moet je dan doen om ook een beetje puur te blijven?
Zo, die moet je nog een keer...
Nou, stel je voor, iemand zit te luisteren en die zegt... Ja, weet je, mijn vrouw of mijn man of weet ik wat, die zit in de burn-out. Of als leidinggevende.
Ja, ja.
En die denkt, ik heb totaal geen ervaring met burn-out. Nee. Ik heb geen idee hoe het voelt.
Ja.
Dus hoe moet ik nou goed begrip tonen?
Ja, ik denk dat het een beetje in je moet zitten, zeg maar. Dat je wil luisteren naar mensen. En kijk... mensen gaan door een heel zwarte periode in hun leven, zeg maar. En daar moet je bij proberen aan te sluiten. En misschien je pet als werkgever een beetje afzetten. Want je kan daar niet zoveel aan doen, behalve faciliteren wat die persoon nodig heeft. En als daar op een x-moment bijvoorbeeld blijkt van een stukje hulpverlening is nodig. Nou, dat is er te vinden natuurlijk. Maar dan kun je als werkgever ook iets in doen.
Ja. Dus begrip tonen en zo gewoon zorgen dat je dus als mens naast de persoon
staat. Ja, dat is het. Ja.
Okay. En mensen gaan niet zomaar zeggen dat ze deze klachten hebben. Daarvoor moet wel... want mensen weten ook van er komt hier veel achter weg. Dus die gaan heus niet zomaar naar hun leidinggevende om te zeggen van ik heb een burn-out of ik heb deze klachten. Als ik er nou niet snel bij ben, dan gaat dat mis.
Hey, en wat vonden jullie zelf nu het lastigst om naast je partner of naast je collega te staan?
Nou ja, dat onvoorwaardelijk luisteren vond ik wel eens lastig. Want je hebt ook een eigen leven. En als je dan leuke dingen wil gaan doen en zij wil niet mee, zij kan niet mee. Dan word je weer je geduld op proef gesteld. Uh-huh. En dat is wel eens lastig.
Er komt meer op jouw bordje neer.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dat vond jij lastig?
Dat vond ik lastig. Ja. En dan had ik het geluk dat ook haar moeder betrokken was. Dus en waar ik ook mee kon sparren. Dus dat is ook een hele belangrijke... Dat je er niet alleen in staat.
Jij had, zoals we dan mooi zeggen, jij had ook je hulpbronnen.
Ik had ook mijn hulpbronnen, ja. En dat is wel dat is echt belangrijk om ook te hebben. Want zij kon sparren met haar moeder. Maar onderling sparde ik ook met haar moeder. Van, nou, hoe vind jij dat ze erbij zit?
Ja.
En wat kunnen we doen om... Ja, op die manier. Ja.
En jij, wat heb jij lastig gevonden?
Nou, ook dat stukje geduld wel op te brengen. Dat vind ik zeker als je... een collega hebt die je waardeert en in een bepaald proces hebt zitten, of in ons geval een bepaalde groep, ik werk in de zorg, daar wordt iemand gemist. Dan wil je eigenlijk misschien wel sneller dan kan. En dat geduld houden, zeg maar, die is nog wel eens moeilijk. Echt de goede informatie tot je nemen van wat moet je nou doen in deze situatie, dat van hey, waar kan ik dan terecht, zeg maar, die vond ik ook wel eens lastig. Ja.
Ja, dat snap ik. We gaan richting de afronding alweer. Het is alweer tijd.
Dat gaat snel.
Ja, gaat sneller. Ja. Ja, gelukkig hebben we nog eentje te gaan. Dus mooi. Wat dat betreft. Maar ik zit nog even een laatste ding. Van, hey, wat zou nou een grootste valkuil zijn van een naaste? Dus even, misschien even kort. Dus even, wat is nu het grootste valkuil van een naaste?
Wat ik denken dat jij het op kan lossen. Of denken dat het jouw schuld is. Dat is iets wat... Want zij heeft, diegene heeft gewoon hulp nodig. Professionele hulp. En enkel door jouw inbreng gaat zij niet... of diegene niet beter worden.
Oké, dus denken dat het jouw schuld is... of denken dat jij het moet oplossen.
Ja.
Grootste valkuil.
Ja. Dat vind ik wel interessant. Want, dat zeg je als partner. Ik herken hem ook als partner. En als werkgever heb ik diezelfde gedachte wel eens. Van, hey, iemand valt uit op het werk. Wat is mijn schuld hieraan?
Maar er hoeft niet altijd de schuld van een werkgever bij te zetten.
Maar dat gevoel heb je wel, zeg
maar. Ja.
Van, hey, wat heb ik gemist? Waar heb ik niet op gereageerd?
Mooi. Dus het goed ook om als werkgever op te reflecteren, maar ook... Goed om ook op een gegeven moment de conclusie samen te stellen. Nou, misschien ligt het niet aan mij, maar ik kan wel bijdragen om weer beter te doen.
Zeker.
Hey, bedankt mannen om hierover in gesprek te gaan.
Jij ook.
Jullie komen nog één aflevering terug. Voor jullie thuis, dit was aflevering nummer 5 van de podcastserie. Volgende week zitten ervaringsdeskundigen erbij. En die zijn aan het woord over, hoe is het om aan een van de beroepsziektes nummer 1 te lijden? Maar die komt volgende week weer online. Voor nu, mooi dat je ook dat jullie hebben geluisterd. En heeft deze podcast je aan het denken gezet? Wij maken ook andere podcasts. Dus kijk even op onze website probaat.nu of op alle Probaat kanalen. En abonneer je erop. Dan worden we ook weer beter gevonden. En daarmee dragen we samen bij aan een beter werkmilieu. Tot de volgende keer.
Dankjewel.